Daarna lezen we uit de schriften, Lucas 15, vanaf het 11e tot en met de 32e vers. Lucas 15, vers 11 tot en met 32 is de schriftlezing. En hij zeide, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zeide tot de vader, Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten, en niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij, hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan, en geeft hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten, en brengt het gemeste kalf en slacht het, en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden, en hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld, en als hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerei. En tot zich geroepen hebbende, een van de knechten vraagde wat dat mocht zijn. En deze zeide tot hem, uw broeder is gekomen. En uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordende zeide tot de vader, zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden, en gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden, en hij was verloren en is gevonden. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Zoals de meesten van u weten, gemeente, zijn we een aantal weken geleden in de prediking, hebben we ons bezig gehouden met deze gelijkenis. En we hebben toen nagedacht over de verloren zoon in vier preken. En het was de bedoeling met de hulp van de Heere om vanavond en volgende week nog over het overige na te denken van de gelijkenis, namelijk de oudste zoon. En vanavond is de tekst dan dit hoofdstuk vanaf het 25e tot en met het 30e vers. Lucas 15, vers 25 tot en met 30. Daar lezen we het woord van God en de tekst voor deze avond. En zijn oudste zoon was in het veld. En als hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerei en tot zich geroepen hebbende een van de knechten vraagde wat dat mocht zijn. En deze zeide tot hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij het hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordende zeide tot de vader, zie ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden en gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. Tot zover. Geliefde gemeente, al heel wat jaren geleden gebeurde het dat twee jonge mensen in het huwelijk traden en weggingen van de plaats waar ze allebei waren opgevoed en opgegroeid. Ze waren kerkelijk opgegroeid in onze kringen. Maar toen ze, het was kort na de oorlog, op hun eigen benen gingen staan, wilden ze breken met de wat benauwde en benauwende opvoeding die ze naar eigen gedachten van thuis hadden meegekregen. En in de grote stad, ach, misschien de eerste zondag nog een keer en de tweede zondag nog een keer, maar de kerkgang hield op. Eigenlijk braken ze met alles en leefden midden in de wereld. De jaren gingen voorbij en er werd een kind geboren en korte tijd later eigenlijk nog weer een kind. En de jonge moeder begon na te denken. Hoe leven we nu eigenlijk? Waarvoor voeden we onze kinderen op? Ze begon ernstig te worden. Ze begon de Bijbel weer te grijpen en ook de kinderen de verhalen van de Bijbel voor te houden. En ze ging weer naar een kerk, naar een goede kerk. Een kerk waar de waarheid gebracht wordt. Haar man liet haar vrij, maar wilden er zelf niets van weten. En bracht de zondagen door met zijn hobby's, zijn talrijke hobby's, en op zijn eigen manier. En jaren later grijpt God plotseling in het leven van die man. In korte tijd wordt hij zo midden uit de wereld gegrepen, brengt God hem tot overtuiging van zonde. Net als de verloren zoon keert hij terug tot de vader. Ik heb gezondigd. En weet u wat er toen gebeurde? Toen werd die vrouw boos. Ze dacht bij zichzelf en ze zei het ook halfhardop tegen een ouderling die haar in die omstandigheden bezocht. Nu heb ik, behalve die eerste 2-3 jaar van ons trouwen, altijd naar de kerk gegaan. Zoveel jaren heb ik geprobeerd mijn kinderen op te voeden in de dingen van de Heere. En hij heeft er nooit iets om gegeven. En ik blijf onbekeerd. En God grijpt hem in het hart. Waarom? Waarom? Voelt u die geschiedenis aan? Voelt u die geschiedenis mee? Die vrouw reageerde net zoals de oudste zoon in deze overbekende gelijkenis, waar we een aantal weken geleden bij stilstonden. Want ook die oudste zoon zegt, wanneer hij hoort dat de jongste teruggekeerd is uit het vergelegen land, tot bekering gekomen is dus. Waarom? Ik ben toch eigenlijk beter. Ik kwam er toch eigenlijk meer voor in aanmerking. Wel, over die houding willen we vanavond een ogenblik samen nadenken vanuit de woorden van onze tekst. En het thema voor de prediking is de houding van de oudste zoon. Dat valt in 3 gedeelten uiteen. We letten allereerst op zijn houding tegenover zijn broer. die komt het duidelijkst naar voren in vers 30. Maar als deze uw zoon gekomen is, enzovoort. In de tweede plaats, zijn houding tegenover zijn vader. Die hoort u wanneer hij zegt, ik heb u altijd gediend en ge hebt me nooit iets gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. En tenslotte, zijn houding ten opzichte van zichzelf. Hij was zelf te rechtvaardig om het huis binnen te gaan. De houding van de oudste zoon, zijn houding tegenover zijn broer, zijn houding tegenover de vader en ten derde zijn houding tegenover zichzelf. Deze woorden zijn een deel van die bekende gelijkenis van de Heere Jezus over de verloren zoon. En we herinneren ons dat die gelijkenis van de verloren zoon een deel is van drie gelijkenissen. Sommigen zeggen, het gaat in dit hoofdstuk eigenlijk om een drielinggelijkenis. Drie verhalen die de Heere Jezus vertelt, die allemaal dezelfde bedoeling hebben. Het gaat over het verloren schaap, over een verloren muntstuk en over de verloren zoon. En in die verhalen die de Heere Jezus aan de scharen en aan de fariseeën en aan zijn discipelen vertelt, is eigenlijk dit de boodschap. Dat hij wil laten zien dat God nu het verlorene zoekt. Dat God zondaren uit genade zalig wil maken. En dat had de Heere Jezus zelf ook in zijn aardse leven laten zien. Hij ging de hoogmoedigen en de eigengerechtigden voorbij. En hij zocht het verlorene op, het verachte. Mensen die bekend stonden als zondige mensen, hoeren en tollenaars. Nee, dat deed hij niet omdat hij hun zondige levenswijze goedkeurde, zeker niet. Maar om te laten zien dat hij zondaren heil wil schenken. En daar waren nu juist de religieuze leiders van die dagen, de fariseeën en de schriftgeleerden, zo door ontstemd. Ze hadden dat gezien dat de Heere Jezus, die rabbi uit Nazareth, zich inliet met het verachten, met het zondigen. En ze kwamen tot hem en ze zeiden tot hem, waarom eet ge en drinkt ge met de tollenaars en met de zondaars? Eigenlijk konden ze dat niet zetten, konden ze dat niet hebben. En dat was de aanleiding dat de Heere Jezus die gelijkenissen die in dit hoofdstuk staan hen gaat voorhouden. Om duidelijk te maken dat hij gekomen is om het verlorene te zoeken. En in die gelijkenissen dringt hij er bij die fariseeën die zo hoog staan met zichzelf. En die met een schuin en scheef hoofd kijken naar die goddeloze mensen. Dat die fariseeën ook voor hem moeten buigen en u als verloren zondaren de toevlucht moeten leren nemen tot hem. Wil het wel zijn. Want hij zoekt het verlorene. Kijk, en dat komt vooral duidelijk uit in die laatste gelijkenis. Want daar laat de Heere Jezus zien dat wij zondige mensen van God zijn afgevallen. We hebben hem de rug toegekeerd. En de gaven die we van God ontvangen hebben, besteden we naar eigen goeddunken en om onszelf uit te leven en een plezier te doen. En zo zijn we die verloren zoon gevolgd. Hij, een schepsel van God, die de gaven die God hem toevertrouwde besteedde voor zichzelf en verkwanselde in de dienst van de zonde. En we hebben gezien hoe hij tot zichzelf kwam onder de barre omstandigheden van een hongersnood, toen God zijn hand als het ware terugtrok en hij arm werd, toen kwam hij tot zichzelf en ging hij overleggen wie hij zelf was en wie God was, want de Vader in de gelijkenis is God. En hij zag dat God goed was en hij zag dat hij zelf slecht was. Want hij nam zich voor om te zeggen, Vader, ik heb gezondigd. En hij zag dat de huurlingen, de mensen die voor geld hun diensten deden in het huis van de vader, dat die het beter hadden dan hij bij de zwijnendrap in het vergelegen land. En zo tot zichzelf komend keert hij terug. Dat tekent ons de waarachtige bekering. Inkeer tot zichzelf, een afkeer van de zonde en een heenkeer tot God. En dan valt het zo mee. Want hij zei toen hij tot de vader kwam, vader, ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Hij kwam als een verloren zondaar, als een rechteloze zondaar. Hij kwam als een zondaar die het verdiend had dat de vader hem voorgoed de deur zou wijzen. Maar als die verloren zoon ootmoedig en smekend tot God komt, dan gaan de deuren open en dan is het hart van de vader geopend. Want de vader snelt op hem toe en kust hem. En dan wordt er feest gevierd. Want, zo zegt de Heere Jezus in dit hoofdstuk, er zal blijdschap zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Kijk, en als er dan blijdschap in het huis is, teken dat er blijdschap in de hemel is over één zondaar die zich bekeert, dan heeft de gelijkenis ook nog een andere kant, een keerzijde zouden we zeggen. Want dan worden onze gedachten van die verloren zoon verplaatst naar die andere zoon. Want er staat aan het begin van de gelijkenis, een zeker mens had twee zonen. En die jongste zoon, die verloren zoon die tot bekering komt, die staat wel centraal in de gelijkenis. Maar er wordt ook nog wel het een en ander gezegd tot ons onderwijs, tot ons onderzoek ook, over die oudste zoon. Wie is die oudste zoon? Het is tegenwoordig erg in de mode om de gelijkenis verkeerd uit te leggen. En te zeggen, wel, een zeker mens had twee zonen. De jongste zoon, dat is het heidendom. En de oudste zoon, dat is het jodendom. En dan wordt gezegd, wel, die bekering van de jongste zoon, dat is het beeld van de bekering van heidenen. En dan wordt gezegd, wel, die oudste zoon, dat is het teken van het jodendom wat zich verzet. En dan wordt er soms ook nog de conclusie aan verbonden, uiteindelijk zal die oudste zoon ook nog wel binnenkomen. Wel, gemeente, hoeveel waardevolle gedachten daar misschien ook in opgesloten liggen, dat staat er allemaal niet. Want het gaat hier niet over de kerk uit de heidenen en de kerk uit de joden. Daar spreekt Paulus over in bijvoorbeeld Romeinen 9 tot 11. In de gelijkenis gaat het over twee groepen mensen uit het volk van de joden. Want de Heere Jezus heeft met de verloren zoon op het oog die kinderen van Abraham, die joden dus, die veracht worden en die ook in de zonde leven. En hij laat zien dat die door zijn genade tot bekering kunnen komen en dat er ook tot bekering zullen komen. En de oudste zoon, dat is die groep uit het Joodse volk die vanwege de eigen gerechtigheid de bekering niet van nodig heeft. Hier gaat het dus in die geschiedenis bij de oudste zoon om een ernstige waarschuwing aan het adres van fariseeën en schriftgeleerden en allen rondom die fariseeën en schriftgeleerden die zo hoog staan met zichzelf, die zo gearriveerd zijn geestelijk, dat ze de bekering niet nodig hebben. Dat ze God niet nodig hebben. Dat ze Christus niet nodig hebben. En het werk van zijn genade. En dat wat hier door de Heere Jezus aan het adres van het Joodse volk van zijn dagen gezegd wordt, dat heeft natuurlijk betekenis voor alle plaatsen en voor alle tijden. De jongste zoon staat voor mensen die in zonde leven en in zonde vallen. Hen wordt verkondigd dat in de weg van de waarachtige bekering er voor de grootste zondaar vergeving en behoudenis is. Maar die oudste zoon staat voor nette degelijke mensen of oppervlakkige christenen die wel uiterlijk een band met de kerk en met het woord van God hebben, maar die de bekering niet nodig hebben. En zo komt het woord over de oudste zoon heel dichtbij. En laten we zo ook luisteren vanavond als iets wat ons raakt en iets wat ons aanspreekt. En dan is de geschiedenis op zich heel duidelijk. U ziet het voor u, zo'n oude Oosterse woning waarin de lampen tegen de avond opgaan, want er wordt feest gevierd, er wordt gezongen, er wordt gedanst, althans in de zin van de rijdans, zoals men die als vreugdeuiting in het Oude en ook in het Nieuwe Testament kende. En men begon vrolijk te zijn. En terwijl dan het huis baadt in een zee van licht, is daar in de verte met een aantal slaven de oudste zoon aan het werk. Misschien aan het ploegen, misschien aan het dorsen, ik weet het niet. Maar we krijgen de indruk uit de woorden van de Heere Jezus dat hij aan het sloven en aan het zwoegen is. Hij is immers de enige erfgenaam nu. Nu zijn broer is weggetrokken en hij heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel. En hij werkt voor zijn vader die al wat ouder is. En als hij dan een lange dag gemaakt heeft en aan het einde van de dag moe terugkomt en in de verte de ongewone drukte in en rond de woning ziet en de lichten ziet opgaan en het gezang hoort en de muziek hoort, ja, dan komen de vragen bij hem op. Wat is er aan de hand? En hij vraagt het aan een dienstknecht, kennelijk iemand die bij het huis behoort, die hij buiten tegenkomt. Hij vraagt, wat is er gebeurd? Wel, en dan zegt die dienstknecht, uw broer is gekomen. En uw vader heeft het beste kalf, het gemeste kalf geslacht. En er is een feestmaal gekomen, omdat uw vader zo blij was dat hij hem gezond weer terug ontvangen heeft. En dan wordt die oudste zoon boos. Kunnen we het begrijpen? Ja, er is heel wat van te begrijpen. Want hij was in het veld. Ze hebben helemaal niet een bode gezonden om hem te waarschuwen. Je broer is teruggekeerd. Hij zal zich dus buitengesloten gevoeld hebben. Heel begrijpelijk. Bovendien, ja, die knecht die zegt het toch eigenlijk wel heel scherp, niet? Uw broer is teruggekomen. Uw vader heeft het kalf geslacht omdat hij gezond teruggekeerd is. Dat lijkt erop alsof de vader alleen maar blij is met de komst van de zoon en dus die zondige levenshouding van de jongste zoon goedkeurt. Er staat niet in de woorden van die knecht dat de zoon, de broer die terugkeert uit het verre land, zijn zonde beleden heeft. Dus dat moet bij die oudste broer toch wel de indruk wekken dat de vader het hele levensgedrag van de jongste zoon goedkeurt. En daarom kunnen we er wel heel wat van begrijpen. Dat hij toornig wordt. Alleen weet u, wat niet te begrijpen is en wat niet te verklaren is, dat wanneer de vader naar buiten komt en de dingen duidelijk aan hem gaat uitleggen, dat hij toornig blijft. En dat laat zien dat die toorn van die oudste zoon niet te maken heeft met het feit dat hij niet gewaarschuwd is alleen. En ook niet te maken heeft met het feit dat die knecht belangrijke dingen verzwegen heeft toen hij uitlegde wat er in het huis gaande was. Maar dat betekent dat de diepste reden van de toorn van die oudste zoon dit is. dat hij het de jongste zoon niet gunt, dat de vader hem in gunst en liefde aanziet. Hij gunt die jongste zoon de bekering niet. En hij gunt het hem niet omdat hij zichzelf mijlen verheft boven die jongste zoon. En vindt dat hij veel meer de gunst en de liefde en de gaven van de vader verdiend heeft dan die jongste broer van hem. En dat komt vooral uit in de bittere woorden zoals we die lezen in vers 30. De oudste zoon zegt tegen de vader als die naar buiten gekomen is: ik heb u zoveel jaren gediend en ik heb nooit zoiets gekregen als wat deze nu krijgt. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met de hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. Moet u goed die woorden wegen. Hij heeft de jongste broer al afgeschreven. Hij heeft het niet toen mijn broer gekomen is. Deze uw zoon. Daar zit iets hooghartigs, iets afwijzends in. Iets waarin duidelijk wordt dat ten diepste deze oudste broer geen liefde heeft voor die jongste broer. Omdat hij zag dat die jongste broer het geld van de vader en het goed van de vader er op zijn eigen manier heeft doorgejaagd, had hij er afstand van genomen. Deze, ik veracht hem. Ik keur hem de broedernaam niet meer waard. En hij zegt het in grote bitterheid: deze, uw zoon. Voor mij betekent hij niets meer, maar kennelijk is het nog wel uw zoon. Waarom zo bitter? Wel omdat hij zichzelf verheft. Omdat hij zichzelf veel beter vindt. Hij heeft al die jaren gesloofd en gezwoegd voor zijn vader. En hij heeft nooit wat gekregen. Maar deze zoon krijgt nu de gunst en de liefde en de genade van de vader. En als er één was die het verdiende, zegt de oudste zoon, dan ben ik. Maar deze die het zo verzondigd heeft, deze die het goed, die de zegeningen verkwanseld heeft en met hoeren heeft doorgebracht, zo iemand genade ontvangen, zo iemand in gunst aannemen. Kijk, hij veracht die zondaar, omdat hij zichzelf beter acht. En gemeente, dat is niet alleen maar iets wat in de gelijkenis van de Heere Jezus hier op een aangrijpende manier wordt uitgedrukt. En wat in de dagen dat de Heere Jezus hier op aarde was, werkelijkheid werd in de scharen rondom Christus. Maar wat ook vandaag gebeurt. En laten we dan maar heel persoonlijk vragen aan u en aan jullie jonge mensen. En de vraag komt ook heel indringend tot mij. Hoe denken wij over anderen? Hoe denken wij over mensen die niet naar de kerk gaan? Hoe denken wij over mensen die in zonde leven? Oh, wij maken ook van die vergelijkingen niet. En wij zeggen: wel, mijn leven is misschien niet volmaakt, maar ik doe tenminste niet dat. En als ik kijk naar die jongen uit de klas, of naar dat meisje uit die familie, dan ben ik toch heel wat beter. Ik kom regelmatig naar de kerk en ik leef uiterlijk bij de dingen heel wat beter. Begrijpt u me goed? Het is goed wanneer we regelmatig naar de kerk gaan. En het is goed en een zegen op zich als we bewaard worden voor de zonde waarin anderen vallen of waarin anderen leven. En wij hebben te strijden tegen de verzoekingen en tegen de verleidingen op allerlei gebieden. Laat dat duidelijk zijn. Maar wee de mens, wee de kerkmens, die op grond van het feit dat de Heer hem bewaarde voor openlijke zonde, of op grond van het feit dat hij altijd stipt geleefd heeft en altijd naar de kerk gaat en misschien zelfs veel belangstelling heeft en veel liefde heeft voor het woord van God. Als je op grond van die dingen gaat denken dat je beter bent dan een ander. Dat is de fariseer in ons hart. Dat is de hoogmoedige, eigengerechtigde fariseer die van nature in het hart van ieder mens zit en heel in het bijzonder van de kerkmens zit. Die fariseer die zichzelf verhoogt en die een ander vernedert. De fariseer die meent dat hij zelf rechtzinniger en degelijker en behoudender en weet ik niet wat is. En die zich daarop beroemt. En die vanwege de hoogte waarin hij zichzelf verheven heeft, anderen niets acht. Ziet u hoe springlevend die fariseer is ook vandaag. Hoe subtiel als met een slangengedaante hij soms aanwezig is in ons hart. Want het kan zelfs zo zijn dat er mensen, jongeren of ouderen onder ons zijn die heel ernstig met de dingen bezig zijn. Die ook van harte onderschrijven: God kan genade bewijzen aan de grootste van alle zondaren. En die daar persoonlijk mee worstelen. Maar als u nou heel eerlijk diep kijkt in de donkerte van uw eigen hart, dan ziet u dat u toch soms eigenlijk nog wel denkt: kijk, als God mensen bekeert, dan is hij vrij. Dan is hij soeverein. Maar ik ben toch wel degene die er het meest voor in aanmerking kom. Want ik ben zo betrokken bij de dingen. Ik neem het zo ernstig. Ik ben de eerste die het eigenlijk verdien. Voelen we het? Zien we de spiegel die in dit schriftwoord ons wordt voorgehouden? Oh, we hebben er misschien met genoegen naar geluisterd. Naar die preken over de jongste zoon. Misschien wel moed uitgeschept, ik hoop het. God kan de grootste zondaar bekeren. Misschien trekt dat deel van de gelijkenis ons ook buitengewoon aan. Maar de gelijkenis heeft nog een spiegel. En dat is die oudste. Ziet u uzelf? Zie ik mijzelf? Verheven boven anderen. Mezelf aanmatigend dat ik toch wel meer in aanmerking kom. Gemeente, als het zo is, dan is dat een van de grondredenen, zo niet de grondreden, waarom de Heere zich verre houdt. Want God wederstaat de hoovaardige, de trotse, die zichzelf verhoogt, maar de nederige geeft hij genade. Weet u wat nodig is? Wat dringend nodig is onder ons en in de hele gereformeerde gezindte. Dat we onze rechtzinnige en eigengerechte verworvenheden eens een keer grondig kwijtraken. En dat we verloren zondaren voor God worden. Want dat is niet met rechtzinnigheid en een praatje goed te maken. Daar is de waarachtige vernedering van het hart. De verbrokenheid van de geest. Het besef. Met al onze verworvenheden en met al onze rechtzinnigheden een verloren zondaar voor God te zijn. Ja, zegt u, en hoe komt een mens daar nou? Wel door het ontdekkende werk van de Heilige Geest. En die geest wil werken door het woord. Dat is heel in het bijzonder door de prediking van het woord. En zouden we het samen niet vragen en niet smeken aan de Heere, dat de Heere zelf het woord van de prediking daartoe wil gebruiken. Niet alleen dat we verlost worden van onze ongerechtigheid, maar ook van onze eigen gerechtigheid. Kijk, en dan ziet u dat die oudste zoon niet alleen maar een bepaalde kijk heeft op die andere, op zijn broer. Deze uw zoon, hij veracht hem, hij keurt hem de genade niet waardig, omdat hij zelf zo goed is. Maar we zien hier heel onthutsend dat hij ook een bepaald beeld heeft van de vader. Want hoe staat die oudste broer nu eigenlijk tegenover de vader? Totaal anders dan de jongste. Goed, die jongste broer is van vaders huis weggegaan en hij heeft gezegd, ik wil niets meer met vader te maken hebben. Maar toen hij in het vreemde land tot inkeer kwam, daar hebt u een kenmerk van de waarachtige bekering. Toen kreeg hij hoge gedachten van zijn vader. Want als een zondaar echt tot bekering komt, krijgt hij hoge en grote gedachten van God. En ook al had hij het verzondigd, hij kreeg zijn vader lief. Ik zal opstaan. En naar mijn vader gaan. Zelfs al zou mijn vader me afwijzen. Dat is recht. De Heere is goed. De Heere is recht. Hij krijgt oog voor de machtige deugden van God. God is zo hoog en hij is zo klein. God is zo majesteitelijk en hij is een verloren zondaar. Daar hebt u het kenmerkende in de weg terug van die verloren zoon. Maar hoe denkt die oudste zoon nou over de vader? Wel, hij denkt over de vader helemaal niet als vader. Hij denkt over de vader als een heer, als een meester, voor wie hij zwoegen moet en slaven moet. U hoort het hem toch zeggen, heel duidelijk, zie ik dien u nu zoveel jaren. Ik heb zoveel jaren gezwoegd en geslaafd en mijn best gedaan en er schoot nooit wat over. Daar hebt u echt het typische van een wettische gezindheid. Een wettische gezindheid zoals die bij de Farizeeën zo uitkwam en zoals die ook in het leven van die oudste zoon uitkomt. Dat is een zeker dienen van God. Maar in angst, in nauwgezetheid, alsof wij met ons dienen van God de zaligheid moeten verdienen. En ook dat was niet alleen bij de Farizeeën in de dagen van de Heere Jezus het geval. Het is ook het geval in de tijd van de kerkhervorming, waar men in de tijd van de reformatoren zo aanliep tegen die Romeinse gedachtegang, het wettische denken. Ik moet dit doen, ik moet dat doen en zo zal ik de Heere behagen. En dat Farizeese Romeinse denken, dat is nog niet uitgeroeid, gemeente. Ik denk dat het in onze tijd op allerlei subtiele manieren springlevend is. Een wettische geest, dat wij met ons leven, met ons sloven, met ons slaven, Gods gunst verdienen. Dat kan heel rechtzinnig gebeuren. Dat we door een wettische kramphouding, door te leven volgens de geboden van de Heere en onze eigen wetjes daar nog bij te maken en die ook stipt te houden, menen dat we de zaligheid wel zullen verdienen. En je hoort het soms in de meest rechtzinnige kringen zeggen: ik heb er alles aan gedaan. En ook al heb ik nooit wat ervaren, ook al moet ik, als ik eerlijk ben, nog zeggen dat ik onbekeerd ben, ik heb er alles aan gedaan. Dat is de wettische geest. Dat is heimelijk God de schuld geven als u verloren gaat. U staat nog altijd te hoog met uzelf, want u doet er alles aan. En daarmee zegt u onuitgesproken weliswaar, en God doet er niks aan. Dat is de oudste zoon. Ik heb alles gedaan en u niets. Durft u het vol te houden? Tegenover een God die u met zoveel zorgen en zegen omringd heeft. Die u zoveel keer vermaand en verplicht heeft. Die u zoveel keer gelokt en genodigd hebt. En toch nog zo hoog te staan bij uzelf in wettische rechtzinnigheid. Kwade gedachten van God en hoge gedachten van uzelf. Kan ook anders. Heel modern. Heel oppervlakkig. Dat men zegt wel, die mensen die altijd praten over hoe je nou deel krijgt aan het heil, die zeggen er moet een wonder aan je gebeuren. Zo ligt het niet hoor. Zo donker is het niet. En zo benauwd hoeft het niet. En men wandelt over de dingen heen. En men schaart zichzelf heel gemakkelijk bij het volk van de Heere. En men zegt, ik doe zoveel voor de Heere en ik doe zoveel voor dit. Men steunt op zijn werken, op vermeende christelijke werken en vermeende evangelische of vermeende christelijke activiteiten. Dat is het hele leven. Ik heb zoveel gedaan, ik heb gezwoegd voor de Heere. Ik heb gesloofd voor de Heere en dat is mijn godsdienst. Gemeente, als dat onze godsdienst is, dan zijn we met al onze praat precies als die verloren zoon. En dan steunen we heimelijk nog op onze werken. En we zeggen, kijk eens wat ik gedaan heb. En je hoort het soms bij begrafenissen zeggen. Je wordt er soms innerlijk niet goed van. Die man, die vrouw, altijd zo goed geleefd. Altijd zo ieder het zijne gegeven. Altijd toch voorbeeldig geweest. Dus zal het wel goed zijn. Steunen op de werken, gemeente. En van de werken, zegt de Bijbel, van onze daden, dat geen werk van ons voor God kan bestaan. Al het sloven, al het zwoegen, al het dienen, als u meer niet hebt, is te kort voor de eeuwigheid. Ah, zegt iemand, maar zegt u dan dat we niet moeten werken? En zegt u dan dat de dienst van de Heere niet alle inzet en inspanning waard is? Dat is wat anders. De Heere is het waard om gediend te worden. Och, dan is hij het waard dat we in zijn dienst nog verteerd worden, ook dat we alles geven. Want het beste is voor de Heere niet goed genoeg. Maar als we daarop gaan steunen, net als die oudste zoon, dat we zeggen, kijk, ik heb alles gedaan. Ik heb zo gesloofd en zo gezwoegd. En als dat de grond van onze zaligheid wordt, dan is het te kort voor de eeuwigheid. En dan voelt u de geweldige ernst onder deze woorden klinken, hoop ik. Want dan staat er, omdat hij zich verhief boven zijn broer en een verkeerd beeld van God had, zijn vader slechts zag als een harde heer voor wie hij moest sloven en zwoegen. En heimelijk de vader de schuld gaf. Ik heb alles gedaan en u hebt niets gedaan. daarom komt hij niet naar binnen. En dat is een geweldig woord in de gelijkenis. U moet dat maar niet over het hoofd zien. Hij wil daarom niets met zijn broer te maken hebben. Maar ook niets met de vader te maken hebben. Hij wil niet bij zijn broer komen. En hij wil niet in het huis van de vader komen. Zijn eigen gerechtigheid. Zijn zelfverheffing. Onder het vrome kleed. Houdt zich buiten het koninkrijk van God. Wat houdt een mens buiten Gods koninkrijk? Wat houdt een mens buiten de gemeenschap met God? Ergens onder, zegt u. Ons gevallen bestaan, zegt u zeker. Maar in heel veel gevallen, met name als mensen de waarheid kennen, kan het zo zijn dat het onze eigen gerechtigheid is. Dat we onszelf te lief hebben. Dat we weigeren om vernederd te worden. Dat we weigeren om arm te worden. Vroeger zou men zeggen dat we weigeren te worden wie we zijn voor God. En hij ging niet in. En wat is dan een wonder, gemeente, dat die vader toch naar buiten komt. Ach, hoe meer ik over deze gelijkenis nadenk, hoe wonderlijker die vaderfiguur wordt. Want die vader die kwam niet alleen maar naar buiten om die verloren zoon welkom te heten en om te kussen. Als die oudste zoon nou weigert naar binnen te komen, gaat die vader ook naar buiten. En daarin ziet u de bereidwilligheid van de vader om nu ook die oudste zoon binnen te halen. En om hem te doen delen in de vreugde over de terugkeer van zijn jongste broer. Daarin ziet u iets van de bereidwilligheid van God. En dat predikt de Heere Jezus hier in deze gelijkenis. Dat de Heere Jezus Christus, ja dat God zelf nu bereid is, niet alleen om verloren zondaren tot bekering te roepen, maar ook om eigen gerechtigde verloren zondaren tot bekering te roepen. En dat mogen we toch aan het slot van de preek van vanavond niet vergeten. Hij die zichzelf te hoog achtte. Hij die te hoog stond met zichzelf, net als in een andere gelijkenis. Het is geen gelijkenis, het is een geschiedenis van die rijke jongeling. Wat moet ik doen opdat ik het eeuwige leven heb? De Heere Jezus zegt, doe de geboden. Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. En als hem dan gezegd wordt dat hij zichzelf moet verliezen, dat hij van zijn hoge voetstuk af moet, dat hij alles moet inleveren, en dat hij als een arme zondaar alleen zalig kan worden, ja, dan gaat hij bedroefd bij de Heere Jezus weg. Kijk, zo is het ook met deze oudste zoon. De vader komt naar buiten en pleit met hem. Zoekt hem te overtuigen. Zo komt de prediking van het woord vanavond ook. Als een woord van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest tot ons. Midden in onze schuld, maar ook midden in onze eigen gerechtigheid. En midden in farizeese gestalten en midden in hoogmoedige harten. En het zegt tegen die jongen, tegen dat meisje: ontwaak, oudste zoon in de kerk. Oudste zoon onder ons. Oudste zoon in mijn hart. Ontwaak. Want wanneer u voort blijft leven als de oudste zoon, uzelf verheffend en heimelijk God de schuld gevend, u komt als een fariseer. als een eigen gerechtigde zon daarom, want u wilt niet in de weg van de vernedering, in de weg van de bekering binnengaan. Horen we het? Oudste zonen, oudste dochters. Ja, maar hoe moet dat dan? Wel, laat ik er aan het einde van de preek alleen nog dit van zeggen. Dat de Heere ons in zijn woord aanspreekt zoals we zijn. En dat hij in het woord onze zonde bij naam en toenaam noemt. Niet om ons hart te vallen, maar om ons aan die zonde te ontdekken. Opdat we in de spiegel zien van die oudste zoon of van die verloren zoon of van beide. En ons eigen leven daarin ontdekken, Heere, dat ben ik. En opdat we zouden buigen. Ja, zegt iemand, maar dat is toch erg als je ziet dat je de oudste zoon bent. Of als je ziet dat je de verloren zoon bent. En als je ziet dat je overal buiten staat. Als je ziet dat je een verloren zondaar bent, dat is toch geen aangename boodschap. Nee, mijn beste vriend, dat is geen aangename boodschap. Maar het is toch een boodschap die God ons nodig acht. Een boodschap waardoor we verschrikt worden. Waardoor we wakker geschud worden, opdat we zouden buigen. En als je dan mag buigen, dat je nu werkelijk zondaar voor God wordt, de verloren zoon wordt of de oudste zoon wordt en daaronder gaat buigen, Heere, dat ben ik nu. Dat doet pijn. Dan voel je jezelf inderdaad een zondaar gescheiden van God. Dan kan de afstand, de kloof branden op je hart. Dan zeg je, hoe kom ik tot God bekeerd? Dan kan het zo zijn dat een rechtzinnige jongen en een rechtzinnig meisje, wanneer ze ontdekt worden aan de zonde van de eigen gerechtigheid en van de ongerechtigheid, dat ze zeggen, kijk, dat nu iemand uit de wereld bekeerd wordt, dat zal nog eerder gebeuren dan ik. Want iemand die in de wereld leeft, die heeft die hoogmoed geestelijk en die eigen gerechtigheid niet die ik heb. Dan word je de grootste van alle zondaren. Kijk, en als dat gebeurt, dan gaat de oudste zoon die ontdekt wordt aan zijn zonde, u begrijpt wat ik bedoel, die gaat naast de verloren zoon staan. En dan zeggen ze allebei tegen de vader. Vader, ik heb gezondigd. Want wat nodig was voor de jongste zoon, dat had nu die oudste zoon ook nodig. Om met een verbroken hart en met een verslagen geest tot de vader te gaan. En hoe krijg je dat verbroken hart nu? Wel, het woord wil harten verbreken. En als u voelt dat uw hart onder het woord nog zo hard en zo toegesloten blijft, zo eigengerechtigd, zo hooggevoelend, bid om ontdekkend licht. Vraag de grote profeten, Heere Jezus Christus, Heere, breek mijn hart open. Ontdek me aan mijn zonde, aan mijn hoogmoed, aan mijn onbekeerlijkheid. Aan mijn eigen gerechtigheid. Aan die snorkende fariseer. Die zo prat gaat op zichzelf. En maak me arm. En zo arm. Dat er niets meer van een mens bij is. Als die tot God in Christus vluchten. Dan zijn ze welkom. Want hun bede heeft hij nimmer afgewezen. Is het niet zo, u die de genade van de Heere kennen mag, dat wanneer een arme zondaar voor het eerst en opnieuw met lege handen, met bevlekte handen de toevlucht neemt tot die enige troon van de genade, hun bede heeft hij nimmer afgewezen. Bunyan in zijn levensbeschrijving staat het zo mooi, dat toen hij worstelde om de genade van God te vinden, dat hij vanuit het woord vertroost werd. Een woord wat hij nergens kon vinden, wat ook eigenlijk zo niet in de Bijbel staat. Ziet tot de voorgaande geslachten of er één beschaamd is geworden. En toen is hij gaan zoeken in de Bijbel. En toen vond hij van Genesis tot Openbaringen niet één voorbeeld van een arme zondaar die tot God gevlucht was in zijn nood. En die door God was afgewezen. God wederstaat de hoovaardige. Maar de nederige geeft hij genade. O, wat hebben we dan die ontdekkende, vernederende genade nodig. Opdat wij niet als de oudste zoon ons zouden blijven verzetten. Maar opdat wij verbroken en vernederd onder de verloren zoon gaan buigen. Tot onszelf komen. En wederkeren. Vader, ik heb gezondigd. Wat zal er dan een blijdschap zijn in de hemel, zeg. Als de oudste zoon tot inkeer komt. Als het in de hemel bekend mag worden, daar in Middelharnis, daar is een rechtzinnige zondaar. Daar is een hoogmoedige zondares voor God in het stof gevallen. En zij heeft de zaligheid leren zoeken buiten zichzelf. In Christus Jezus. Niet het offer dat hij brengt kunnen redden. Gij alleen. Ja, dan zal er blijdschap zijn in de hemel. En dan zal er ook blijdschap zijn op de aarde. Want hoe verschillend de leiding van God in het leven ook zijn kan. Ieder die God vreest, leert iets van dat arme zondaarsleven. En leert ook iets van de blijdschap. Als God in Christus zich buigt over een arme zondaar, dan zingen zij. In God verblijd, aan hem gewijd, van 's Heere wegen. Amen.